Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 147, het derde vers, zeer groot is onze Heer vol krachten. 147, het derde vers. Voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de Colossenzen, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Colossenzen 1, vers 1 tot en met 20. En dan zingen we na de schriftlezing het derde vers van Psalm 33. Psalm 33, vers 3. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de heiligen en gelovige broederen in Christus, die te Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd voor uw biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Yeah. Gemeente, nog eenmaal willen we met elkaar stilstaan bij de waarheid van de Godheid van Christus, zoals die ons beleden wordt in de 13e zondag van onze catechismus in vraag en antwoord 33, waar gesproken wordt over de naam Gods enig geboren Zoon. En waarom heet Hij zo? Omdat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon van God is. Wij willen samen Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, ook aan de morgen van deze zondag mogen wij ons stellen voor uw heilig aangezicht. Het is opnieuw door uw goedheid en door uw trouw dat we gespaard zijn in de week die voorbij gegaan is, en dat wij op deze morgen naar uw huis mochten gaan en ons mogen zetten onder de verkondiging van uw woord. Het is omdat u nog geen lust hebt in onze dood, in ons verderf, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Het is omdat gij gedachten des vredes denkt, dat gij nog zondaren tot zaligheid zoekt te brengen. Het is doordat gij nog het onderwijs van uw woord genadig wilt geven en zondaren wilt roepen tot bekering en uw volk wilt leiden op de weg des levens. Het is omdat u deze dingen in de zin hebt, Heere. En daar danken we het aan dat wij vanmorgen hier in welstand, in rust mogen samenkomen. Al wat zijn er al vele bewijzen van uw goedheid, alleen in het feit dat wij in de kerk mogen zijn. Wat maakt u daarin al een onderscheid tussen ons en zoveel anderen? En wat bewijst u het dat u in ons leven nog datgene wilt geven, Heere, wat we nodig hebben om u de Heere te leren kennen? Daar zijn er die voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart en die als het ware nooit een halt wordt toegeroepen, die geen woord van u horen, die geen woord van genade en ook geen woord van waarschuwing ooit horen. Er zijn er die verstoken zijn van de middelen der genade, maar ons geeft u die middelen nog, en tot ons spreekt u nog, en in ons midden openbaart gij uw werken nog. O Heere, wat is het een wonder, wat is het een onuitsprekelijk wonder dat u met ons zo handelt. Daar hebben we het toch niet naar gemaakt. Als wij zouden behoren bij die massa die verloren gaat, als wij zouden behoren bij die mensen die geen woord voor ons hart zouden horen, die uw dag zouden doorbrengen in de dienst der zonde en die ons hele leven zouden doorbrengen in de dienst der zonde, zonder dat u tot ons kwam en zonder dat u tot ons sprak. Heere, dan zou dat ook rechtvaardig, dan zou dat verdiend zijn. Maar u doet met ons zo nog niet. U laat ons nog niet voortgaan op de weg die naar het verderf voert. Maar u komt ons ook op deze dag weer wijzen op die enige en volkomen zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En u wil het ook vandaag nog verkondigen, dat wie in de Heere Jezus Christus gelooft, niet verderven zal, maar het eeuwige leven zal hebben. Ja, gij wilt ons oproepen om in hem te geloven en om met onze noden, met onze zonden, met onze schuld, met ons verdorven hart en met ons verloren bestaan tot u, tot hem de toevlucht te nemen. Heere, gij verkondigt ons die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, en gelaat het ons weten dat in hem alles is wat een zondaar nodig heeft, wat hij nodig heeft om gered te worden, wat hij nodig heeft om zalig voor uw aangezicht te leven, wat hij nodig heeft nu, wat hij nodig heeft in het uur van sterven, wat hij nodig heeft als hij voor de rechter moet verschijnen. In Christus is genoeg. voor alle omstandigheden en voor heel de gang van ons leven, voor leven en sterven en voor het leven na de dood. O Heere, dat evangelie mogen wij horen en we mogen het niet voor de eerste keer horen. O, wij bidden van u dat het vrucht mag dragen, dat het zijn werk mag doen, dat het zegen mag brengen, dat het ons waarlijk tot u mag uitdrijven, dat het ons mag brengen aan de troon uwer genade, dat het ons mag brengen en houden daar waar de Heere zijn genade schenkt. O, wij bidden u, werk dan met uw geest in onze harten voor het eerst of bij vernieuwing. En wil door uw geest uw woord heiligen en toepassen aan ons hart, of we nu jong zijn of oud, of we nog bij de kinderen behoren of bij de opgroeiende jeugd, of dat wij aan de avond van het leven gekomen zijn, of dat we ergens daartussenin zijn wat onze leeftijd betreft. We hebben het allemaal nodig, Heere, om u te kennen. Want alleen in de kennis van u en van uw naam is zaligheid. En buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als we oud zijn en u niet kennen, Heere, dan hebben we geen uitzicht. Dan hebben we alleen maar te verwachten eeuwig verderf. En als we jong zijn, zelfs als we nog klein, als we nog kinderen zijn en we hebben u niet, o Heere Jezus Christus, dan hebben we geen hoop, dan hebben we geen verwachting. En daarom wij vragen u dat gij het op ons aller hart wilt binden, op het hart van een ieder van ons, hoe nodig het is om in Christus geborgen te zijn en om die zaligmaker, van wie we het ook vanmorgen weer mogen horen, dat hij waarachtig God is, dat hij van hetzelfde wezen met de Vader is, dat hij de enige natuurlijke Zoon van God is, dat wij die goddelijke, die almachtige zaligmaker zullen mogen leren kennen. Heere, zegen ons als wij naar uw woord luisteren. En wilt gij het uw volk en kinderen geven, Heere, dat ze meer en meer van de heerlijkheid en van de volkomenheid van deze zaligmaker mogen aanschouwen. O, wat is het volk dat u vreest, waarlijk een gelukkig volk. Dat wil niet zeggen dat ze zich altijd zo gelukkig voelen. En dat ze zich altijd zo gezegend en zo rijk voelen. Er kunnen ook hele andere omstandigheden zijn, Heere. Maar niettemin, van u uitgezien en van de volkomenheid van het werk van de Heere Jezus Christus uitgezien en van de goddelijkheid van de zaligmaker uitbezien, zijn ze een rijk gezegend volk. Een volk dat een almachtige zaligmaker heeft. Een volk dat een zaligmaker heeft, die het alles kan en die het alles ook zal doen, wat nodig is voor al de zijnen. Een zaligmaker die het zeggen kan, te midden van al de machten van de hel en van het verderf die op uw kerk loeren. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En als hij het zegt, dan is het ook zo. En dan zal het ook nooit gebeuren, allen die bij zijn schapen horen. Hij kent ze, hij roept ze bij naam, maar hij verzorgt, hij bewaart, hij beschermt ze ook. En hij brengt ze zeker en gewis in zijn heerlijkheid. O Heere, geef dat uw kerk, dat alle die u vrezen meer en meer van de genoegzaamheid van deze borg en middelaar mogen leren zien. En dat ze zich meer ook in hem mogen verblijden en afleren zien van alles wat van hen is en waar ze zich menigmaal toch nog weer mee op de been houden. Afleren zien van alles wat uiteindelijk geen grond kan zijn, opdat ze leren hopen, leren bouwen op hem en op hem alleen. O Heere, wij bidden u, zegen zo uw woord in het midden der gemeente en wilt gij het gebruiken tot datgene waartoe het nodig is. Zegen het woord niet alleen hier. Zegen het ook waar het verder gehoord wordt, Heere. Dan denken wij aan degenen die met ons meeluisteren. Die niet naar de kerk kunnen komen vanwege ziekte of andere gebreken of de ouderdom. Heere, laat ook in de huiskamer waar ze zijn dat woord gezegend worden aan hun hart en in hun leven. Zegen uw woord alom, Heere, waar het gepredikt wordt. Wilt gij uw naam verheerlijken? Wilt gij uw rijk doen komen? En wilt gij de werken van de vorst der duisternis verstoren? Hij is de grote verstoorder van uw werk. En hij is altijd bezig en volop actief en zeker op de dag des Heren. Actief om uw werk te tegen te houden. En uw woord van zijn kracht te beroven en harten gesloten te houden. Heren, dat doet hij ook onder ons. Dat doet hij overal. O, wij bidden u, bind hem. Leg zijn listen, verijdel zijn listen. En wilt gij triomferen en wilt gij uw grote daden tonen. Gedenk gij zo aan alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt gij het woord dat verkondigd mag worden zegenen en uw knechten die uw woord verkondigen mogen zegenen en alle die het horen zegenen. Heere, laat op deze dag uw naam verheerlijkt worden over de lengte en de breedte der aarde. Wilt gij uw koninkrijk in al zijn heerlijkheid openbaren te midden van zoveel dat juist van u niet weten wil en dat zich tegen u verzet en dat tegen uw wil ingaat. Heere, schenk gij alles wat we behoeven. En ja, niet om onzentwil of op grond van iets in ons, maar op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus. Anders kan het ook niet. Als gij ons zou doen naar wat wij waardig zijn, Heere, dan was er geen verwachting. Als onze zonden de maatstaf moesten zijn waarmee en waarnaar u ons beoordeelt en verder niets, Heere, dan zou oordeel ons deel zijn en verderf. Maar wilt gij genadig onze zonden vergeven en ons wassen en reinigen in het bloed van de Heere Jezus en wil ons genade betonen, genade in de vergeving, genade in de vernieuwing door het bloed van Christus en door de geest van Christus. Hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 98, het tweede en het vierde vers. Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade en laat al de stromen vrolijk zingen. Gemeente, nog eenmaal willen wij naar het woord des Heren luisteren zoals dat ons spreekt van de godheid van de middelaar. We hebben dat tot tweemaal toe al gedaan en met elkaar overdacht hoe de schrift hem goddelijke namen geeft. Hij wordt God, hij wordt de Zoon van God genoemd. We hebben gezien hoe de schrift ook vertelt hoe dat hem goddelijke eer gegeven wordt. En vorige week hebben we met elkaar gezien dat hij ook goddelijke eigenschappen heeft. Hij is eeuwig. En alleen van God kan gezegd worden dat hij eeuwig is. Als dan ook van Christus gezegd wordt dat hij de eeuwige is. Als hij van zichzelf getuigen kan, eer Abraham was, ben ik. Dan is dat ook een duidelijke aanwijzing dat hij de goddelijke natuur deelachtig is. En behalve eeuwigheid heeft hij onveranderlijkheid. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En hij heeft alomtegenwoordigheid. Hij is de alwetende. Hij zag Nathanael onder de vijgenboom en allerlei dingen, ja alle dingen zijn naakt en geopend voor hem. Hij weet alles wat er omgaat in deze wereld. Hij weet alles wat er omgaat in ons leven, wat er omgaat in onze gedachten, wat er schuilt in het diepst van ons hart. Hij doorzoekt harten en nieren, zo zegt de schrift. Wel nu, uit al deze dingen blijkt wel degelijk dat hij de goddelijke natuur deelachtig is en dat hij eens wezens is met de Vader en de Geest. En dan is er nog een duidelijk bewijs in de schrift, een veelvoudig bewijs in de schrift dat hij waarachtig God is. En dat blijkt als we met elkaar vanmorgen willen gaan letten op het feit dat hij goddelijke werken doet. Hij draagt dus goddelijke naam, hij ontvangt goddelijke eer, hij heeft goddelijke eigenschappen en hij doet goddelijke werken. U hoeft niet zo in 1, 2, 3 met uw mond vol tanden te staan als de Jehovah-getuige u zegt dat Jezus Christus geen God is. De hele schrift is er vol van dat hij wel God is. En denkt u dan maar, als u toevallig zo'n ontmoeting hebt, denkt u dan maar aan deze vier dingen. Hij heeft goddelijke namen. Hij ontvangt goddelijke eer. Hij heeft goddelijke eigenschappen. En hij doet goddelijke werken. Wel nu, wat zijn dat dan voor werken die hij doet en waaruit zijn godheid duidelijk blijkt? We moeten natuurlijk ook vanmorgen weer een keus maken, zoals dat vorige week ook het geval was bij zijn eigenschappen. We kunnen niet over alles uitvoerig spreken in één preek. Maar ik noem u een aantal werken die de Heer Jezus doet en waaruit zijn godheid blijkt. Daar is in de eerste plaats het werk van de schepping. Hij is schepper. U zegt, ja, maar wij hebben toch in onze catechisme staan, als het gaat om de verdeling van de artikelen van de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis, hoe worden deze artikelen verdeeld? Van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. God de Vader is toch de schepper, zeker. Schepping is specifiek een werk van de Vader. Zo spreekt de schrift er ook op vele plaatsen van. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En tot aan het eind van de Bijbel toe legt de schrift er de nadruk op dat de schepping een werk van God en met name van de eerste persoon van de drie enige God is. En toch is dat niet het enige wat de schrift ons laat zien. Ik heb u al eerder het eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk van Johannes aangehaald. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Daar ontvangt hij een goddelijke naam. Maar in datzelfde verband staat ook dit. Alle dingen zijn door hetzelfde, dat is door datzelfde woord, gemaakt. En zonder Het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Nou, u weet, dat woord, dat is de Zoon. Het woord dat later vlees geworden is. Door dat woord zijn alle dingen gemaakt. En er is geen ding, geen geschapen ding, waar ook, of het is door het woord geschapen. Daar ziet u al de eenheid tussen de Vader en de Zoon, ook in het werk van de schepping. En dan in het hoofdstuk wat we zojuist gelezen hebben, het eerste hoofdstuk van de Kolossenzenbrief. Ik denk aan deze woorden, want door hem, en dan gaat het over Christus, de eerstgeborene aller creaturen, door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En dan zijn er nog meer plaatsen. Maar dit is genoeg, denk ik, om toch te laten zien dat ook in de schrift de Heere Jezus, de Zoon van God, de Schepper genoemd wordt. Die scheppingskracht en macht bezit. En die alle dingen tot aanzijn heeft geroepen. Die wonderen verricht, wonderen van grootheid, wonderen van almacht. En die het bewijst dat hij waarachtig God is. Wel nu, als de zaligmaker, tegelijk de schepper is, als van de zaligmaker gezegd kan worden en mag worden en moet worden, dat alle dingen door hem geschapen zijn, en als hij dus die goddelijke majesteit bezit, die de Vader bezit, dan zal deze zaligmaker ook al de wonderen van genade kunnen verrichten die nodig zijn om een zondaar te behouden. Als hij de dingen kan spreken en ze zijn er, dan heeft hij ook de macht om het dode zondaarshart tot leven te wekken. Dan heeft hij ook de macht om de onwillige zondaar gewillig te maken. Dan is dat ook niet meer dan een wenk van zijn alvermogen. Dan spreekt hij. En het is er. En dan is er niemand zo ver heen op het pad der zonde. Of Christus, de goddelijke zaligmaker, de schepper van de einde der aarde, kan hem in een oogwenk terugroepen en hem tot zich bekeren. Wat de schrift vervolgens aan deze zaligmaker toeschrijft, is ook het werk der voorzienigheid. En u zegt, en we beleiden dat alweer als een werk van de Vader te zijn. Nietwaar, zo hebben we er in onze catechismus ook over gelezen. Als ons verklaard wordt het eerste geloofsartikel, dat God de Vader, de almachtige schepper is, dan wordt er ook bij gezegd dat hij alle dingen nog onderhoudt en regeert door zijn voorzienigheid. En zeker, dat is een werk van de Vader en het is een geweldig werk. Het is niet minder in heerlijkheid dan het werk van de schepping. Denk het u in. Denk het u in wat dat allemaal impliceert, dat werk van de voorzienigheid, wat er allemaal in begrepen is. Bedenk wat er nodig is om alles wat bestaat te laten voortbestaan. Om alles wat geschapen is, grote en kleine dingen, zo te leiden en zo te besturen, wat er allemaal voor nodig is om in het leven van mensen en in het leven van allerlei andere schepselen invloeden zo te laten gaan en invloeden zo te besturen dat het allemaal vanuit één centraal punt geregeld wordt. Dat is de voorzienigheid immers. De Heere bestuurt alle dingen. Hij is daarbij als er grote dingen gebeuren. Dan is dat zijn leiding, zijn bestuur. Maar al die kleine dingen, al die dingen die wij onbelangrijk vinden, al die toevalligheden in ons leven, die geen toevalligheden zijn voor iemand die in de voorzienigheid gelooft. Maar die worden ook allemaal zo bestuurd. Hoe een karakter gevormd wordt, hoe de genen samengevoegd worden in een lichaam, in een mens dat nog in de schoot van zijn moeder is, in verwachtingstijd. En hoe straks zo'n kind zo'n bepaald karakter zal hebben. En hoe dat kind straks onder invloed van allerlei dingen, van opvoeding en van school en van allerlei gebeurtenissen en van contacten met die en van contacten met die, tot een bepaalde persoonlijkheid zal ontwikkelen. Dat valt ook allemaal onder de voorzienigheid, onder het bestuur van hem die alle dingen regeert. Wel nu, als dat werk aan Christus toegeschreven wordt, dan moet hij toch ook zeker God zijn. Wordt het van hem gezegd? Wordt het van hem gezegd dat hij alle dingen bestuurt en leidt? Denk weer aan dat 17, aan dat eerste hoofdstuk van Colossenzen. Als gezegd wordt dat hij de schepper is, dat door hem alle dingen geschapen zijn, dan staat daar ook bij in vers 17, en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is, zo wil de apostel eigenlijk zeggen, het middelpunt van alles. In hem komt alles samen uit het grote heelal. Uit de wereld van sterren en planeten, uit deze aarde, uit de macro- en de microcosmos, uit ons mensenleven, uit alle dingen en omstandigheden. Hij is het middelpunt van alles en in hem zijn al de dingen ook samen verbonden. En dan nog een woord, en misschien is dat nog wel het duidelijkste uit de eerste brief, het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Waar ook weer over de Zoon gesproken wordt, door wie God gesproken heeft in deze laatste tijd, en die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke, alzo hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid, en dan komt het, en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dat is Christus. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Hij heeft het gehele gewicht van de schepping en van elk schepsel in zijn handen. O, dat is een mysterie. En als wij straks over de mensheid van Christus nagaan denken, en het feit dat hij als een hulpeloos kind in de kribbe van Bethlehem ter neergelegd werd, en op het stro moest liggen, en door dat stro werd opgetild en opgedragen, en daarna door zijn moeder in de arm genomen werd, en als een hulpeloos kind gedragen werd, toch geldt van hem dat hij ook op datzelfde moment alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En nu kan niemand voorzien in de nood van een zondaar. Niemand kan de nood van een zondaar lenigen en een zondaar van het verderf verlossen. Maar hij wel. Een zaligmaker van wie de schrift kan zeggen dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En dat in hem alle dingen samen verbonden zijn. Een zaligmaker van wie de schrift dat kan zeggen, zo'n getuigenis kan geven, die heeft waarlijk alle macht. En die kan ook in de nood van de allerellendigste zondaar nog voorzien. En dat brengt ons dan als vanzelf bij een ander goddelijk werk, het werk van de verlossing. Schepping, onderhouding, verlossing. En dat is zeker een goddelijk werk. Dat leert het Oude Testament bijvoorbeeld al heel duidelijk. Er wordt nadruk gelegd op het feit, ik denk aan het boek van Jesaja, dat er maar één God is. En dan wordt er in één adem aan toegevoegd en er is maar één heiland. Er is geen heiland behalve ik, zegt God. Geen andere zaligmaker. En dat was de overtuiging van het volk van Israël geworden. De goden van de andere volkeren, zij konden niet verlossen. De mens, hij kan zichzelf niet verlossen. Dat is toch een waarheid die de Heere inprent door zijn woord, ook in de ziel van de ontdekte zondaar. Je kunt wel proberen een tijd lang met waangedachten en met verkeerde denkbeelden en met totaal verkeerde visie proberen jezelf te verlossen. Maar dat is een mislukking, dat is niet anders dan ijdelheid. Maar wat de schrift ons voorhoudt is dat verlossing van boven moet komen. Dat een goddelijk werk moet zijn. Een goddelijk werk alleen. Wel nu, zo spreekt de schrift over God als de zaligmaker. En u weet dat wel, daar is geen twijfel over. De schrift noemt ook de Heere Jezus zaligmaker. Daarom heet hij ook Jezus, omdat hij zijn volk zal zalig maken van hun zonden. Daarom luidt de boodschap van de engel aan de herders ook, u is heden geboren Christus, de zaligmaker in de stad Davids. Daarom zegt hij zelf ook dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En Paulus zegt, dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Hij is de zaligmaker. En dat bewijst dat hij God is. Wend u tot mij en wordt behouden, o alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer, zo luidt het in Jesaja. En dan worden de einden der aarde opgeroepen om tot God te komen. En om op God te zien. En om zo behouden te worden, want wie alleen kan behouden? De enige God, de enige heiland. En de Heere Jezus neemt als het ware die woorden uit Jesaja over en hij past ze toe op zichzelf. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, de Heere Jezus Christus, hij is omdat hij verlossingen werkt, ook waarachtig God. Dat heeft hij gedaan, dat is zijn hele leven geweest. Zijn hele arbeid hier op aarde was in de eerste plaats gericht op dat grote doel. Verloren kinderen van Adam, mensen verkocht onder de heerschappij van de zonde, slaven van de zonde, volkomen onmachtig om iets tot hun eigen zaligheid toe te brengen, omdat ze dood zijn in de misdaden en de zonde, om zulke mensen terug te brengen tot God. Dat grote werk waar zoveel bij betrokken is en waar zoveel mee gepaard gaat. Dat werk dat alleen God kan doen. Want zalig maken, dat is de macht van de zonde breken. Dat is Satan binden en hem zijn vaten ontroven. Dat is aan het recht van God voldoen. Dat is de wet die geschonden is herstellen. Dat is Gods eer die gekrenkt en beledigd is herstellen. Zalig maken, dat is alles wat er ligt tussen het brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Zalig maken, dat begaat vanaf het allereerste begin, als het om de toepassing gaat, van het moment van levendmaking en wedergeboorte, tot aan de volle verheerlijking in de hemel toe. En alles wat daartussenin zit, zowel in verwerving als in toepassing, dat alles moest gebeuren. En wie kan dat doen dan God alleen? Want nu van Christus wordt het gezegd, hij is de zaligmaker, is hij dan niet waarachtig en eeuwig God? En dan wordt in de schrift met name één speciaal werk van het zaligmaken genoemd. In de geschiedenis van Die man die door zijn vier vrienden tot de Heere Jezus gebracht wordt. U kent de geschiedenis. Ze kunnen het huis niet binnen. Vanwege het feit dat er zoveel mensen rondom de Heere Jezus vergaderd zijn. En het huis helemaal vol is. En ze tot buiten de deur staan. En wat moeten die vrienden dan doen die met hun zieke vriend, hun verlamde, tot de Heere Jezus komt. Zij gaan het dak op. En zij breken het dak op en ze laten dat beddeke aan vier touwen naar beneden, zodat het vlak voor de voeten van de Heere Jezus terechtkomt. En dan gaat de Heere Jezus daar aan het werk. Zaligmakerswerk gaat hij daar doen. Ze zijn gekomen opdat Jezus hun vriend zou genezen. Dat hij hem de gezondheid terug zou geven. Dat hij hem van zijn verlamdheid, van zijn kreupelheid verlossen zou. Maar de Heere Jezus gaat eerst een ander werk doen. Omdat hij weet dat daar in de buurt, in dat huis waar hij arbeidt, ook farizeeërs zijn die met een zeer kritische gesteldheid van het hart zijn opgekomen om hem te bespieden en om nauwkeurig te letten op alles wat hij doet en op alles wat hij zegt. Eerste wat hij tot die man zegt ten aanhoren van iedereen die daar aanwezig is, dus ook van die farizeeërs, is. En daar was toen eigenlijk niet eens om gevraagd. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Uw zonden zijn u vergeven. Hij kwam om genezen te worden. Maar de Heere besteedt eerst aandacht aan zijn onsterfelijke ziel, die nu nog zwart en onrein is van zonde en ongerechtigheid. En aan die ziel gaat hij arbeiden en die vuilheid en die onreinheid van de ziel gaat hij wegnemen. Uw zonden zijn u vergeven. Dat is zaligmakerswerk, nietwaar? Dat weten de farizeeërs ook, want als zij dat horen, beginnen ze te spreken en te overdenken eerst in hun hart. Wie is deze die de zonden kan vergeven? Wie kan dat doen? Alleen God kan de zonden vergeven. En ze hebben gelijk. Ze hebben gelijk. Alleen God is in staat om de zonden te vergeven, omdat zonde altijd zonde tegen God is. Dat wilde de Heere Jezus hen juist leren. Dat Hij God is. Geloven ze niet van hem. En toch, ze moeten het weer horen. Die waarheid wil hij er bij haar indrukken. Opdat ze het zouden weten. Want zo alleen zullen ze tot geloof kunnen komen. Hij wil dat ze weten dat hij God is. En daarom bevoegdheid heeft. Om dit woord te spreken. En hij gaat het bewijzen. Door die man straks ook de lichamelijke gezondheid te geven. Daar bewijst hij het in. Dat hij God is. En dus bevoegd is om zonden te vergeven. Gemeente, zo hebben wij te doen met een goddelijke zaligmaker. Met een zaligmaker die alles kan doen. Wat nodig is om een mens te verlossen uit de greep van de zonde. Een zaligmaker die bij machte is om de band die ons aan de zonde bindt te verbreken. Een zaligmaker die bij machte is om die vuile ziel die wij van onze geboorte al meedragen en die al vuiler en al zwarter en al onreiner geworden is door onze dadelijke zonde, om die vuile ziel te reinigen. Hij heeft het bewezen dat hij het alles kon doen. Hij heeft de kop van het slangenzaad vermorzeld. Hij heeft de weg tot de troon der genade ontsloten. Hij heeft aan het recht van God genoeg gedaan. Hij heeft verzoening teweeg gebracht. En door zijn Heilige Geest past hij het ook toe. Hij, de goddelijke zaligmaker, die alle dingen vermag en die in het leven van elke zondaar zich ook de almachtige zaligmaker kan betonen. En dan is er nog één aspect van het werk van de Heere Jezus en daar eindigen we mee. Eén aspect van het werk van de Heere Jezus waarin ook duidelijk openbaar komt dat Hij God is. U weet, de mens moet straks voor zijn rechter verschijnen. Alle dingen zullen geopenbaard worden. Dat laat de Schrift ons weten, als ons verteld wordt dat er straks een grote witte troon staat en dat er één op die troon gezeten zal zijn en dat al de doden klein en groot opgewekt zullen worden en dat ze voor die troon gebracht zullen worden en dat ze geoordeeld zullen worden uit de boeken en uit hetgeen in de boeken geschreven staat. En ik zag een grote witte troon. En degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren, en ze werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. Johannes, als hij dit visioen beschrijft in Openbaring 20, zegt er niet bij wie dat is die op de troon zit. Degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. Maar hij wordt niet nader aangeduid. Zijn naam wordt hier niet genoemd. Wie is het? God. Jazeker, God is rechter die het beslist. Die als alleroppervoogd deze vernedert, die verhoogt. Maar, zo heeft de Schrift ons geleerd, God heeft dat oordeel aan Christus overgegeven. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen al omdat ze zich bekeren, daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, een mens, die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Wie is straks die rechter? Wie is degene voor wiens aangezicht de hemel en de aarde wegvlieden, zodat er geen plaats voor hem gevonden wordt? Wie is dat? Die komt met de wolken des hemels en aller oog zal hem zien. Het is degene die uit de doden opgewekt is. Aan hem, aan deze mens, heeft God het oordeel overgegeven. En heeft de Heere Jezus Christus dat zelf ook niet gezegd tijdens zijn rondwandeling op aarde? Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Al het oordeel aan de Zoon gegeven. Hij komt straks. Aller oog zal hem zien. Hij komt straks als die grote koning, als die rechter van het heelal, die dan het hoofd der vrome voor eeuwig kronen zal, maar die tot al degenen die niet tot de zijnen behoren, zal zeggen, ga weg van mij. En wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Hij, de Zoon des mensen. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkaar scheiden. Gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Hoe kan hij dat doen? Hoe kan hij, deze mens, die scheiding aanbrengen? Weet hij dan alles? Kent hij dan al die mensen die voor hem gebracht worden? Kent hij ze dan allemaal die uit de doden opgewekt zullen worden, de kleinen en de groten die begraven waren in een graf, die verscheurd waren door de wilde dieren, die verdronken waren in de zee? Hij zal ze om te beginnen allen terugbrengen, ook alweer een goddelijk werk. Maar kent hij ze ook allemaal, zodat hij weet wie bij zijn schapen en wie bij de bokken horen? Kent hij hun allerhart? Is hij zo alwetend? Van God kunnen we zeggen, ja, God kent het hart. De Heere weet wie ze zijn. Straks, als ze voor de rechterstoel gebracht worden. En de Heere kan met onfeilbare zekerheid oordelen. En op grond van recht oordelen. Maar de Zoon des Mensen, die mens, Jezus Christus, kent hij ze ook? Dat is toch nodig als er recht gedaan moet worden? Dan moet de rechter toch van alle feiten op de hoogte zijn? Als er straks recht gedaan moet worden over alle mensen en over het eeuwig wel of het eeuwig wee beslist zal worden. Dat is geen geringe zaak, gemeente. Dat is geen geringe zaak, dat kun je zomaar niet aan iemand toevertrouwen, nietwaar, dat oordeel. Dat kan zomaar niet iedereen verrichten, want als er beslist wordt over hemel of hel, over eeuwig leven of over eeuwige dood, over zaligheid of over rampzaligheid, dan mag er toch geen enkele fout gemaakt worden. Stel dat er een onbekeerde naar de hemel zal gaan, de hemel zal verontreinigd worden en de zonde zal in de hemel opnieuw beginnen. En stel dat er een voor wie Christus zijn bloed gegeven heeft, toch naar de hel zou gaan. Christus zou mislukt zijn als zaligmaker en de duivel zou het overwonnen hebben. Daarom er mag geen enkele fout bij gemaakt worden. Niet iedereen kan dat werk van rechter verrichten. Als er zoveel in het geding is en zoveel op het spel staat, dan moet het werk gedaan worden door iemand die met onfeilbare zekerheid kan weten alles wat er gebeurd is in zo'n mensenleven. En dan moet hij dat van al die duizenden, van al die tienduizenden, van al die tienduizenden, van die biljoenen weten, met onfeilbare zekerheid. Deze is een schaap, dat is een bok. Dan moet hij weten wat hun daden geweest zijn, want ze worden geoordeeld naar hun werken, nietwaar? En dan worden hun werken, ook die in het geheim verricht zijn, in het openbaar gebracht. Dan moet hij al die werken kennen van al die biljoenen mensen die zoveel jaren geleefd hebben en die zoveel dagen gezondigd hebben en die zoveel minuten de overtreders van Gods gebod geweest zijn. Hij moet het allemaal weten met 100% precisie. En niet alleen hun daden, maar uit hun werken zullen ze geoordeeld worden. En niet alleen hun daden en hun woorden zullen meespreken in het gericht, maar zoals de schrift ons ook openbaart in het tweede hoofdstuk van de Romeinenbrief. In de dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Gemeente, ook de verborgen dingen, daar horen ook onze gedachten bij. Wat een ander nooit geweten heeft, wat we voor een ander altijd verborgen hebben gehouden, wat we met een ander nooit hebben kunnen of durven bespreken, de Heere weet het, die rechter moet het ook weten. Die rechter moet het ook weten, al de verborgenheden des harten, en hij weet ze allemaal, hij die de alwetende is, die harten en nieren doorzoekt. En daarmee moet deze rechter ook nog weten de omstandigheden waarin we gezondigd hebben. Want dat maakt ook nog verschil. Schrift maakt zelf onderscheid tussen zonde met opgeheven hand, heel bewust en heel opzettelijk, en de zonde die we per ongeluk bedrijven, onbedoeld. De schrift maakt onderscheid Denk aan het woord van de Heer Jezus als hij zegt dat de Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. En dan bedoelt hij Capernaum, Bethsaida, Chorazin, waar zoveel van zijn krachten gedaan zijn en waar hij zoveel gesproken en gepredikt heeft. Als zij zich niet bekeren, dan zullen ze zwaarder oordeel ontvangen dan Sodom en Gomorra. En dan al die steden en al die plaatsen waar de goddeloosheid hoog opgestapeld lag, maar waar geen licht van het woord geschenen heeft. Hoe meer licht we hebben, hoe zwaarder het ons aangerekend zal worden als we zondaren gebleven zijn. Hoe meer licht en openbaring we ontvangen hebben, hoe zwaarder we het zullen hebben om ons te verantwoorden in die dag der dagen als wij voortgegaan zijn met een onbekeerlijk hart. Zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn en de rechter, hij moet dus weten ook van de omstandigheden waaronder we verkeerd hebben. En de mate van licht dat we gehad hebben en de mate van openbaring die ons gegeven is en de mate van kennis die we hadden kunnen hebben. De Heere houdt ook bij niet alleen hoeveel zonden er zijn, maar ook hoeveel keer het woord aan ons bediend is en hoeveel waarschuwingen we gehad hebben en hoeveel keer ons de weg gewezen is door een vader of een moeder of door wie dan ook. De Heere houdt het bij en dat getal dat klimt en dat is in ons leven al tot geweldige hoogte geklommen. Want we hebben al zo menigmaal gehoord wie God is en wat er met een mens gebeuren moet en wat zonde is en waarom dit en dat zonde is. En als we nog in onbekeerlijkheid voortgaan, o weet, het staat genoteerd en de rechter van de hemel en de aarde, hij weet precies hoe het in ons leven gegaan is en wat er in ons leven allemaal is. Niet alleen weet hij de omstandigheden waaronder we zondigen, maar hij weet ook of wij in onze zonden anderen soms ook meegenomen hebben om te zondigen. Wee, degene die een van deze kleinen ergert. En dan bedoelt de Heere, wee, degene die een van deze kleinen een struikelblok in de weg legt. Niet tevreden zijnde dat hij zelf zondigt, wil hij ook een ander meetrekken in de zonde. En dat verzwaart het oordeel opnieuw. En dat komt allemaal straks voor die rechterstoel terug. Geweldige dag. Als straks al de volken voor hem verzameld worden en als al die punten nauwkeurig nagegaan worden. Voor het oog van hemel en van hel. En de rechter op die dag is Jezus Christus. Kan alleen God dat allemaal niet weten? Jazeker. Kan alleen God dat werk niet alleen doen? Jazeker, maar hij heeft het oordeel aan Christus overgegeven. En hij heeft daar getuigenis van gegeven door hij hem opwekte uit de doden. Straks zullen wij die goddelijke, die zoon van God, die goddelijke Messias, zaligmaker ontmoeten. Hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Ik weet niet of u over die dag wel eens denkt, meemaken doen we het. Meemaken doen we het. Aller oog zal hem zien. En we zullen staan oog in oog, want het wordt ook een keer onze beurt. Om rekenschap af te leggen en geoordeeld te worden uit hetgene de boeken geschreven staat. Ik weet niet of we er wel eens over nadenken, maar het zou toch wel eens nuttig kunnen zijn. Om eens goed op ons te laten inwerken, nu al, op grond van wat we ervan weten uit de schriften, dat straks die dag komt. Straks maken we het mee, ongetwijfeld. Er is er niet één die dan zich verstoppen kan. Er is er niet één die dan schuil kan gaan. Onder de schaduw van de bergen of in een van de grotten of een van de holen der aarde. De Heere zal ze er allemaal uithalen. Allemaal, want het wordt allemaal door hem bestuurd en geregeerd. En hij zal niet rusten voordat de laatste van al Adams kinderen uit zijn mond gevonnist is. Als we er eens over nadenken en we bedenken dan dat het allemaal terugkomt wat we nu gezegd, wat we nu gedaan, wat we nu gedacht hebben. Eens zal aller oog hem zien, alle volken, alle mensen. En dan zal op die troon zitten de Zoon van God, de goddelijke zaligmaker. En dan zal hij nog één keer zijn almacht bewijzen, zijn goddelijke macht betonen. Namelijk niet alleen daarin dat hij alle dingen weet en op grond van alle dingen die hij weet vonnis velt. Want het is voor de rechter één ding om vonnis te vellen. Maar het vonnis dat hij geveld heeft, moet hij ook nog uitvoeren. Hij moet het ook nog uitvoeren. En zal deze rechter het vonnis dat hij geveld heeft straks uit kunnen voeren? Moet u eens indenken, daar staan daar bokken. Ik blijf even bij die bokken, kom straks wel bij de schapen. Daar staan daar bokken voor zijn troon. Allen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Allen die hem versmaad en veracht hebben. Alle die zijn wegen niet bewandeld hebben. Alle die zijn roepstemmen in de wind geslagen hebben. Die het woord Gods ongehoorzaam geweest zijn. En wat voor soorten mensen dan ook. Maar allemaal met een onbekeerlijk en een ongelovig hart. Ze staan daar. En ze hebben al de tijd van hun leven geleefd in verzet tegen zijn woord. En ze hebben het gezegd, sommigen brutaal, anderen geheimelijk. Wij willen niet dat deze koning over ons zou zijn. Ze hebben zich verzet, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Een leven is een leven van verzet geweest tegen zijn woord. Al de tijd van hun leven door zijn ze in verzet geweest. Nu, straks zal hij weer spreken, komt weer zijn woord. Ga weg van mij. Ga weg van mij, gij vervloekte. Wat verwacht u dat ze zullen doen? Dat ze zich nog meer zullen verzetten tegen dit woord van Jezus. Ze hebben zich altijd tegen zijn woord verzet. Ze hebben altijd gezegd nee, nee tegen alles wat hij hen zei. Als hij hen riep tot bekering, ze zeiden nee. Als hij hen riep tot geloof, hun leven zei nee. En als hij straks zegt, ga weg van mij, ze zullen zeggen nee. Nee, dat nooit. Maar de schrift eindigt met te zeggen, en deze zullen gaan. Zullen gaan. Waarom? Omdat hij God is. Omdat hij elk verzet breekt. En omdat hij in zijn goddelijke almacht het vonnis ook uitvoert. En ze zijn straks op de plaats waar hij hen hebben wil. Ze zullen gaan. Maar als deze zaligmaker dan in staat is om elk vonnis uit te voeren, dan ook datgene wat hij zegt tot degene die aan zijn rechterhand staan. En dat zijn de schapen. Ze zijn daar niet gekomen ongehavend. Ze zijn daar niet gekomen zonder dat het leven hen allerlei moeite en ellende opgeleverd heeft. Zonder dat ze in zichzelf teleurgesteld zijn. En ze weten wel, hun geweten getuigt dat ook, dat als zij voor die rechterstoel komen, dan is er in hen ook niets. Op grond waarvan zij voor die rechter kunnen bestaan, en als de Heere hen zou vergelden naar wat zij geweest zijn. En wat hun leven geweest zijn, dan hoeven ze alleen maar te denken aan de menigvuldige afwijkingen, aan de tekortkomingen, aan de nalatigheden, aan het verzuim dat er geweest is om hem oprecht en van harte geheel en al te dienen en te vrezen. Als ze daarop letten, dan schrik slaat om hun hart en vrees vervult hen hun ziel. En dan durven zij hun ogen ook niet opheffen om te blikken in de ogen van hem voor wie hemel en aarde wegvluchten. Dan zouden zij ook moeten wegvluchten. Maar toch, als alles onderzocht is, en als al de schuld onderzocht is, maar als ook gebleken is dat over al die schuld in hun leven het bloed van Christus heen gelegd is. En als op grond van dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, de zaligmaker, de rechter, dan mag zeggen, ik spreek u vrij. Want ik ben voor u in het gericht geweest. En als dat recht dat Christus uitoefent, dan inderdaad ook blijkt het goddelijk recht te zijn. Dan zal niets hem ook weerhouden om uit te voeren wat hij tot de schapen zegt. Kom, gij gezegende mijn vaders. Dan doet het er ook niet meer toe als dan de duivel nog een poging doet om dat schaap alsnog aan zijn kant te trekken. Dan doet het er ook niets meer toe als de hele helle macht zich dan te weer zou stellen en zou zeggen, nee Christus, hij hoort niet in de hemel, hij hoort niet in het koninkrijk, want alles getuigt tegen hem, en dit en dat en al de geboden heeft hij overtreden, en zijn hele leven is, als het aan hem gelegen had, verloren geweest in de dienst der zonde. Dan doet het er ook niet meer toe, al komen er beschuldigingen uit de hel. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Wie? Dan zal de almachtige goddelijke rechter die de zaligmaker is, de kroon op zijn zaligmakerswerk zetten. Dan zal hij het afmaken. Dan zal hij het afmaken wat hij begonnen is. Toen hij zo'n zondaar levend maakte door de werking van zijn geest, er hem tot een nieuw leven deed geboren worden. En toen hij hem als zondaar aan zijn troon bracht, en toen hij hem als smekeling om genade deed bidden. En toen hij hem geloof gaf in zijn woord, en toen hij hem geloof gaf om Christus te omhelzen, dan zal Christus dat zaligmakerswerk afmaken en de hel ten spijt en al de beschuldigingen van de boze ten spijt, dan wordt het waar. Kom, gij gezegende mijn vaders, en zij zullen komen. En er zal geen klauw achterblijven. Er zal geen schaap van de kudde toch nog op dat laatste moment verloren gaan. Er zal er niemand in staat zijn om ze uit zijn hand te rukken. Want hij is een goddelijke zaligmaker die het werk dat hij begonnen heeft voltooien zal, voleindigen zal, volmaken zal. Hij zal zijn kerk ook de heerlijkheid schenken. Niemand zal hen kunnen verdoemen. En dat is de geweldige troost die gelegen ligt in het feit dat de Heere Jezus Christus schepper, onderhouder, zaligmaker, rechter is en al de goddelijke werken doet. De Vader heeft hem het oordeel overgegeven. En de Vader heeft hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. Macht om te binden. Ze zullen gaan in de eeuwige pijn. Macht om te ontbinden. Kom, gij gezegende mijn vaders. En ze zullen komen. Hij staat er zelf voor in. En dan is het einde gekomen, ja, dan wordt straks ook Satan gebonden, dan wordt hij geworpen in de poel des vuurs en de verlosten in de hemel zullen nooit meer last van hem hebben. En alle die daar straks wandelen in het nieuwe Jeruzalem, de straten van goud, alle die ingegaan zijn door de parelpoorten, ze zijn de gekochten van het lam. Er is niet één bij die er niet hoorde. Er is niet één bij die daar in dat nieuwe Jeruzalem toch nog weer onheiligheid en verderf gaat binnenbrengen. Ze zijn alle gekocht, gewassen met het bloed en geheiligd met de geest. En verheerlijkt door het woord van hun koning en zaligmaker. Zij zullen hem gelijk zijn. Nee, er is geen vrees dat die rechter straks op zijn troon een vergissing zal maken. Al worden er duizenden en biljoenen voor hem gebracht. En dan moet hij al dat werk doen. Het zal hem niet vermoeien om dat werk te doen. Hij zal door vermoeidheid niet een vergissing maken. Hij zal door onnauwkeurigheid niet een vergissing maken. Hij doet dat werk zoals God alleen dat doen kan. Stel u gerust. Er is op dat laatste moment niet vrees nodig dat de Heere de arme bevende ziel die schreiend tot hem vlucht en die in stil verlangen toch naar hem heeft uitgezien, dan over het hoofd zal zien en alleen maar op zijn zonde zal letten. Stel u gerust, het zal niet gebeuren. Al zijn er nog zoveel zonden in uw leven die u aanklagen, maar als dat beginsel van genade door de Heere gewerkt in uw leven er ook is, als dat beginsel van genade er is waardoor uw ziel tot hem is uitgegaan en op hem heeft leren hopen en naar hem schrijdt en hem niet missen kan, als dat beginsel van het nieuwe leven er is door de geest van Christus gewerkt, de Heere weet het en hij weet het ook op die dag en hij zal het op die dag ook zien en hij zal op die dag ook op grond daarvan oordelen. En ook tot de bevende ziel zal hij zeggen, kom, gij gezegende mijns vaders, en beërft het koninkrijk, die weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. En zij zullen allen gaan, en dan gaan die poorten open. En daar te midden van al dat gezelschap van hen die God gevreesd hebben, van vroege tijden, al de eeuwen door, te midden van heel dat gekochte gezelschap, zullen ze dan de grootheid en de heerlijkheid van dat lam mogen zingen. Gij, o lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw bloed. Waar gaat u straks heen? Wat zal deze goddelijke zaligmaker straks tot u zeggen? En niet alleen zeggen, maar wat zal hij ook uitvoeren in uw leven? Van twee in één. U hebt geen keuze uit een derde mogelijkheid. God is rechter, jawel. Maar God heeft het oordeel aan de Zoon overgegeven. Hij is rechter, die het beslist. Die als alleroppervoogd deze vernedert. Zal dat met u gebeuren? O, als u geen andere verwachting hebt dan alleen dat. Dat hij u moet vernederen. Wend u toch tot hem. Nu nog. Nu het de dag der zaligheid is nog. En wordt behouden. Want hij kan redden. Hij kan zondaren zalig maken. Deze vernedert. Die verhoogt. En als u stil geloofsvertrouwen dat uitzicht mag hebben, verheug u er dan maar in. Verheug u er dan maar in en verwacht dan maar veel van die goddelijke zaligmaker. Zie op hem en steun op hem en leef uit hem. In hem is alles wat uw ziel nodig heeft, nu en straks en eeuwig. Amen. We zingen Psalm 75, het vierde vers. Heren, wij buigen ons voor uw heilig aangezicht en wij zoeken genade van u. Genade nu we het woord gehoord hebben, dat we het op de juiste manier ook mogen verwerken. Dat we het mee mogen nemen en dat het bij ons mag blijven en dat het in ons leven zijn werk mag doen. We hebben gehoord, o Heere Jezus Christus, hoe gij goddelijke werken doet en doen zult. Hoe gij schepper en onderhouder en verlosser zijt. En hoe gij ook straks rechter zult zijn. O, wij bidden van u, laat dat evangelie ons enerzijds met diep ontzag vervullen. We hebben met een God te doen die rechtvaardig rechter is. Met een God die alle dingen weet en die de verborgenheden van ons hart kent en die daarna zal oordelen. O, wij bidden van u, Heere, laat er diep ontzag en ontroering zijn in onze ziel. Als wij denken aan die goddelijke rechter op de troon die straks vonnis zal vellen en die het ook uit zal voeren. We zullen er allemaal bij zijn. O God, u hebt het ons in uw woord duidelijk gezegd. Aller oog zal hem zien en we moeten allen geopenbaard worden. Doe ons er toch mee rekenen. Doe ons er toch meer en meer mee rekenen, Heere. Als we nog onbekeerd zijn, o, hoe moeten we dan voor u verschijnen? Als we nog in onze zonde zijn, hoe moet het dan als die dag aanbreekt? Hoe moet het dan als we straks aan de linkerhand gezet worden? Hoe moet het dan als we dan zullen horen, ga weg van mij? O Heere, wij bidden van u dat deze dingen ons toch tot bekering mogen leiden. En dat gij het in ons leven wilt bewerken, dat wij vluchten mogen tot u alleen. Want gij alleen kunt zegen en zaligheid geven. Gij alleen zijt bij macht om het hart te vernieuwen, de zondaar leven te geven. O Heere, wij bidden dat zo uw woord ons vervullen mag met diep ontzag. Maar ook dat uw woord, en dan denken we met name aan uw volk en kinderen, dat uw woord verwachting mag wekken. O, wat zal dat zijn als zij straks voor deze rechter mogen komen en als ze dan weten dat hij hen niet onbekend is. O Heere, wat zal dat wezen als we met alle die u vrezen straks mogen komen en dan aan de ene kant wel aangeklaagd worden van binnen, maar aan de andere kant vrijgesproken van schuld en straf, en dan een recht ontvangen op het eeuwige leven, en dat eeuwige leven ook met ter daad ontvangen. Wat zal dat zijn als gij zegt, kom gij gezegenden mijns vaders, en als ge ze werkelijk zult doen komen om eeuwig bij u te wonen. Heere, geef dat we er toch meer naar uit mogen zien en dat we meer van u, o goddelijke zaligmaker, mogen verwachten en dat we meer uit u leren leven. Zegen zo uw woord en gebruik het tot ons onderwijs, tot onze bekering, ook tot onze versterking, wat we ook persoonlijk nodig hebben. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 145 en daarvan het derde vers, 145 vers 3, ze zullen uit de volheid van het gemoed. gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.